Nogmaals een goede middag allemaal. Het is goed dat we weer allemaal samen zijn. Dat we samen zijn gekomen om God te aanbidden. Om herinnerd te worden aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. En het is goed om te komen om te luisteren naar woorden uit Gods adem. Woorden die zijn ingeademd door God. En om daardoor ook onze innerlijke mens te versterken. Want we kunnen elke dag wel ons volproppen met lekkere biefstuk, lekkere frieten en wat dan ook. Maar dat gaat ons geen nut doen voor het eeuwige leven. De woorden van Jezus zijn woorden van leven en van eeuwig leven. Laten we daar dan ook dankbaar voor zijn dat we in deze bevoorrechte positie zitten. Als Jezus vandaag naar de gemeente zou kijken waartoe wij behoren, wat zou Jezus dan te zeggen hebben? Wat zou hij te zeggen hebben over onze inzet? Over onze motivatie? Over onze volharding? Over onze wil om te lijden voor het goede? Wat zou hij te zeggen hebben over onze kennis van Gods woord? Wat zou hij te zeggen hebben over onze verdediging van het evangelie en over onze inzet om te staan voor datgene wat waar is en wat rechtvaardig is? Wat zou hij zeggen? Wel, Jezus heeft aan 7 gemeenten daar iets over gezegd, waar wij iets van kunnen leren. Want in Openbaringen, daar geeft Jezus bij monden van Johannes woorden die hij absoluut wilde dat deze 7 gemeenten zouden horen en zouden kennen. Dus laten we eens lezen in Openbaringen. Let us read in Revelation. En we zullen beginnen in Openbaringen 1 vers 12. We will start in Revelation chapter 1 verse 12. Want we weten dat Johannes op de dag des Heren al Patmos in ballingschap was. En hij ontvangt daar een visioen, een beeld, door inspiratie. Omdat Jezus iets wilde bekendmaken aan de discipelen, aan de christenen. Dingen die aan het gebeuren waren en dingen die in de nabije toekomst stonden te gebeuren. En Johannes was degene die die boodschap moest overbrengen. Maar als Johannes dat visioen krijgt, dan zegt hij, zie me in vers 12, dat er staat, chapter 1, verse 12, en ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren, vers 13, 13, en te midden van de kandelaren iemand als een mensenzoon. En die mensenzoon, als we daar ook verder gaan lezen, we gaan dat nu niet doen, dat is niet het voorwerp van de studie. Maar het beeld dat wij van Jezus hebben, is vaak een Jezus die gekruisigd is. Jezus die aan het kruis hangt. En veel te weinig, denk ik, proberen wij voor ogen te houden wie Jezus is. Nu, nadat hij was gekruisigd. Nadat hij in de hemel is opgenomen. Namelijk dat hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader. En dat hem alle macht, alle autoriteit in handen is gegeven. En ik denk dat wij meer en meer ons focussen op dat beeld van Jezus, dat ons geloof ook groter en groter zal worden. Want het is omdat wij te vaak met oogkleppen naar Jezus kijken, dat wij ook zwak en krachteloos zijn. Maar Johannes zag 7 gouden kandelaren, en te midden van die kandelaren was een mensenzoon die op een bepaalde wijze uitzag. Maar in vers 16, vers 16 zien we dat deze mensenzoon 7 sterren had in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Wat betekent dat? Nu, we hebben Openbaringen een tijd terug bestudeerd. Het zal misschien ergens ver weg nog zitten voor degenen die aanwezig waren. Maar Johannes gaat ons uitleggen wat die 7 sterren en die 7 kandelaren waren. Namelijk in vers 20. Look at verse 20. Het geheimen is de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. En het zijn deze zeven gemeenten tot wie Jezus zich wilt richten met een bepaalde boodschap. Jezus kijkt naar deze gemeente op dit moment als deze woorden tot Johannes komen en Jezus observeert die gemeente waar ze mee bezig zijn. Hoe zij hun geloof aan het beleven zijn. En is het dan niet mooi als je weet dat die kandelaren gemeenten zijn en die sterren de engelen van die gemeente? Dat als we in vers 12 zien en vers 13, dat Jezus te midden van die kandelaren zich begaf. Dat Jezus aanwezig was in die gemeente. Dat Jezus het reilen en het zeilen kennen van die gemeente. Is dat niet een mooi beeld wat christenen moet versterken als zij daaraan denken? Wat ons moet versterken als wij denken aan onze gemeente, als wij samenkomen, dat Jezus zich begeeft in ons midden, dat is het beeld. Wat Johannes wilde, of wat Jezus door Johannes wilde dat zij wisten, en wat ook wij mogen weten. Maar de eerste gemeente aan wie geschreven wordt, is de gemeente in Efeze. En dat is de tweede generatie christenen aan wie geschreven wordt. En dus die gemeente die bestaat al even, want er is al een tweede generatie gekomen. En wat staat daar in vers 1, chapter 2, verse 1? Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken, en uw inspanning, en uw volharding, en dat gij de kwade niet kunt verdragen. En hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden. Vers 3, en gij hebt volharding, en hebt verdragen om mijn naams wil, en gij zijt niet moe geworden. Maar, Jezus heeft nog iets te zeggen tegen de gemeente in Efeze. Hij had iets tegen hen, want ik moet zeggen, als we dit lezen, wauw. Wauw, deze christenen, Jezus kende hun werken, kende de inspanningen die ze deden, hij kende hun volharding dat ze niet opgaven, hij wist dat zij de kwade niet konden verdragen, dat ze zelfs hen op de proef stelden, die van zichzelf beweerden, wij zijn ook apostelen van Jezus, maar het absoluut niet waren, voor hunzelf verklaart iets. En dat ze er niet moe in waren geworden. Maar toch was er iets wat Jezus wilde, dat zij ook wisten. In vers 4. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Hoe is het dat we pas christen worden? Dat zien we gebeuren. Dan zijn we vol vuur, vol passie. En deze christen hadden dat ook. Maar ze zijn dat op een gegeven moment kwijtgeraakt. Hun motivatie was weg. Ze kwamen wel samen. Ze hadden wel samenkomsten. Maar alles was een traditie geworden. Een gewoonte geworden. Ze doen het omdat, ja oké, okay, we doen het al zo lang. Maar de passie, de liefde voor Christus, die was verdwenen. Die eerste liefde, die zuivere liefde. En Jezus zegt, ik heb dat tegen u. Hoewel ze heel veel goede dingen deden, was er toch iets waar ze in tekort kwamen. Dat was die eerste liefde. En wat zegt hij in vers 5, vers 5? Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe opnieuw uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen indien gij u niet bekeert. Toch dit heb jij, dat jij de werken van de Nicolaïten haat, welke ook ik haat. Vers 7, wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Dus zij waren flauw geworden. En zij waren met veel dingen goed bezig, maar hun ijver was verdwenen. hun passie, hun liefde voor Christus. En die moesten ze terugvinden. En zij moesten terug nieuwe gedachten krijgen, vernieuwd worden. Want als ze dat niet deden, zei Jezus, dan kom ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Ze moesten overwinnaars worden. Niet opgeven. Blijven doorgaan. Dus deze gemeente moest geestelijke verflauwing overwinnen. De tweede gemeente is de gemeente aan Smyrna. En ook daar heeft Jezus iets aan te zeggen. En dit is de eerste van de twee gemeentes waar Jezus niks negatiefs over te zeggen heeft. Helemaal niks. En wat zien we in vers 8? Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood is geweest en levend geworden. Ik weet uw verdrukking en uw armoede. Hoewel gij rijk zijt. En de lasten van hen die zeggen dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal komen, zal sommigen u weer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Dit is een gemeente die goed bezig was. Dit is een gemeente waarvan de leden, zoals Jezus zegt in vers 9, die kenden verdrukking. Die kenden zelfs armoede. Wereldse armoede. Maar wat zegt Jezus? Je bent rijk. Wel, misschien niet in deze wereld, maar ze waren rijk in Christus. En dat is veel meer waard. Er waren mensen, broeders en zusters, die gelasterd werden door mensen die zeiden, wij zijn de Joden, wij zijn Gods volk. Maar Jezus zegt, ze zijn het niet. Die mensen, die gaan wel naar de synagoge, maar het is een synagoge van Satan. En zij moesten niet bevreesd zijn voor hetgeen over hen zou komen. Want wat je zult zien in deze gemeente, en in de tweede gemeente, waar niks slecht over te zeggen is, weet je wat daar aan de gang is? Enorm veel vervolging. Want dat is iets wat Satan niet graag heeft. Een gemeente die goed bezig is. En daar komt verdrukking. En Jezus wil hen aanmoedigen. Het is niet voor niks dat hij begint in vers 8. Dat hij is de eerste en de laatste. Hij is dood geweest en hij is levend geworden. Waarom zegt hij dat? Dat zij niet zouden vrezen voor het lichaam dat hun tegenstanders zouden kunnen doden. Want Jezus zegt, als jij overwint, als jij trouw blijft tot de dood, dan krijg jij de kroon des levens. Wie overwint, zegt hij op het einde van vers 11, zal van de tweede dood geen schade lijden. En we kennen dat, ik heb dat al gezegd. Als je 1 keer geboren wordt in dit leven, zult je 2 keer sterven. Als je 2 keer geboren wordt, zult je maar 1 keer sterven. En de tweede dood is de dood die mensen sterven, die niet in God hebben geloofd, die hem niet hebben gediend, die hem niet hebben geëerd, als zijnde de schepper van hemel en aarde. En Jezus wilde dat de gemeente in Smyrna dat wist. Zij overwinnaar. Dus die tweede gemeente, die moest een overwinnaar zijn in de vervolging. Zij moesten ook in die moeilijke omstandigheden die over hen kwamen en zouden komen, moesten zij trouw blijven aan Christus. De derde gemeente is de gemeente in Pergamum. En wat staat daar in vers 12? Dit zegt hij die het tweesnijdende scherp zwaard heeft. Ik weet waar gij woont, daar waar de troon van de Satan is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar, dus ook hier zouden we zeggen, wauw, gelijk in Smyrna waren deze broeders bereid om te lijden voor de zaak van Christus. Zelfs toen een broeder van hen, Antipas, werd gedood, hebben zij hun geloof niet opgegeven. Zijn ze Jezus niet gaan verloochenen, hoewel er in de geschiedenis christenen zijn geweest, die wanneer het moeilijk werd, Christus zijn gaan verloochenen. Dat zien we ook in onze tijd. Wanneer het moeilijk wordt, wanneer de opoffering komt, wanneer het lijden komt omwille van Christus, dan zeggen veel broeders en zusters, dit wil ik toch eigenlijk niet hebben. En ze keren de rug toe aan Jezus. Maar hier deze gemeente niet. Die hadden Jezus niet verloochend. Maar er is wel iets wat niet in orde was in die gemeente, in vers 14. Maar ik heb enkele dingen tegen je gegeven. Dat jij daar sommigen hebt die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen van Israël een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo heb ook jij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan. Maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u en ik zal strijd tegen hen voeren met het zwaard mijn mond. Wie een oor heeft, die hoort wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna. Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam schrijven, welke niemand weet dan die hem ontvangt. Dus hoewel zij bereid waren om te lijden, waren zij ook bereid om te tolereren dat er valse leringen werden verkondigd in de gemeente. Dat er sommigen waren die vasthielden aan de leer van de Nicolaïten. En we weten niet precies wat dat nu was, wat deze mensen leerden. Het was alleszins iets afvallig. Het was alleszins iets niet in overeenstemming met het evangelie van Jezus. En het leek op datgene wat Bileam deed, namelijk Israël verleiden om valse goden te gaan aanbidden. Om te gaan hoereren met afgoden. Om een andere leer na te volgen. En Jezus zegt, ja, het is goed dat je lijdt voor mijn naam. Maar dat neemt niet weg. Dat je ook moet zorgen dat die valse leringen uit je midden worden weggedaan. En als je dat niet doet, als de gemeente dat maar zou blijven toelaten, dan zou Jezus komen en strijd tegen hen voeren. Met het zwaard van zijn mond. Dus die derde gemeente, die moest valse leringen overwinnen. Dat was waar een grootste probleem en Jezus wilde dat zij dat wisten. Die vierde gemeente, de Thyatira, daar zien we in vers 18, vers 18. Dit zegt de Zoon Gods die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten als koperbons. Ik weet uw werken en de liefde en het geloof en dienstbetoon en uw volharding. En uw laatste werken, die meer zijn dan uw eerste. Kunnen we zeggen, die zijn niet zo flauw, verflauwd als de christenen in Efeze. Want die moesten terug hun eerste werken doen. Hier zien we dat deze zeer actief bezig waren om Christus te dienen. En toch zat er ook daar een probleem in de gemeente. Namelijk in vers 20. Maar ik heb tegen u dat jij de vrouw Isabel hebt begaan, die zegt dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgoden offers te eten. En ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. Zie, ik werp haar op het ziekbed, en hen die met haar overspel bedrijven, breng ik een grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren. En haar kinderen zal ik de dood doen sterven van alle gemeenten zullen inzien dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u vergelden in ieder naar uw werken. Toch ik zeg u, ik zeg tot u allen die voor de Thyatira zijt en deze leer niet hebt. En die niet gelijk zij zeggen de diepte des Satans hebt leren kennen, ik leg u geen andere last op. Maar wat gij hebt, houd dat vast. Totdat ik gekomen ben. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hen zal ik de macht geven over de heidenen, en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf als aardewerk, worden zij verbrijzeld, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, en ik zal hem de morgenster geven. Dus deze gemeente was ook goed bezig, volhardend. Zij waren dienstbaar, zij hadden geloof, zij deden veel werken. Maar dat was ook iets wat eigenlijk een smet was op die plaatselijke gemeente. Namelijk dat er een vrouw Isabel was, en of dat nu haar werkelijke naam was of niet. We kennen Isabel van het Oude Testament. De Isabel, vrouw van koning Achab van het Noordelijke Rijk Israël. Een, hoe zeggen ze dat? En het zoeken naar de bewoording. Een koningskoppel zou je bijna kunnen zeggen in het kwade, die elkaar steunde om het slechte te doen. En het is niet voor niks dat die naam dan gebruikt wordt, Isabel. Want zoals Isabel in het Oude Testament deed, zo deed ook deze Isabel in de gemeente. Zij verleidde de christenen in Thyatira om ook te hoereren en om mee te doen met afgoden. Afgoderij. En wat zegt Jezus over haar? Zegt Jezus, oh, die vrouw is zo slecht en maak maar, ze zal er nooit meer komen. Jezus zegt, ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren. Je ziet me weer de diepe compassie die Jezus met mensen heeft die op het verkeerde spoor zitten. Jezus geeft tijd. Maar er was een probleem bij deze persoon. Zij wilde zich niet bekeren. En daar handelt Jezus ook op. Wanneer christenen de wil niet tonen om zich te bekeren van goddeloosheid, dan grijpt Jezus in en Jezus brengt hen in grote verdrukking. Jezus zal daarmee afrekenen met christenen die zo opstandig zijn. En zij die de leer van Isabel volgden, namelijk vers 23, haar kinderen, zullen ook hetzelfde gevolg krijgen als hun moeder in het kwade. Jezus doorzoekt de harten en de nieren. En dat moet een bemoedigend beeld zijn voor hen in Thyatira, die wel goed bezig waren. En die wisten dat er een probleem was. En die daarmee aan het worstelen waren en die daartegen aan het strijden waren. Dat Jezus in ieder vergelden zou naar zijn werken. Want niet iedereen in Thyatira ging daarmee akkoord. Met die dwaling die daar was. En toch wil Jezus ook hen aanmoedigen. Zijt een overwinnaar. En behoud mijn werken tot het einde toe. En dan zult gij beloond worden. Dus ook Thyatira moest net als Pergamum valse leringen overwinnen. De gemeente mocht dat niet toelaten. Dan de gemeente in Sardes. De vijfde. Daar staat in hoofdstuk 3, vers 1. Dit zegt hij die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven. Want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Zij waren wel aan het werken voor God. Zij waren bezig met het uitoefenen van hun geloof. Maar het voldeed niet aan Gods standaard. Het was hun eigen standaard. Zij hadden een naam van een heel levendige gemeente te zijn. Dat als je de gemeente zou zien, dat iedereen zou zeggen van wauw, kijk die christenen daar. Kijk die christenen in Sardes. Dat is nu de gemeente waar ik zou bij willen zijn. Daar zit tenminste, ja, dat zijn ze. De naam hebben dat ze leefden. Maar Jezus keek verder als dat uiterlijk. En Jezus kon alleen maar concluderen als hij de harten en de nieren onderzocht van deze broeders en zusters, dat ze dood waren. En ze moesten terug wakker worden. En ze moesten versterken datgene wat dreigde te sterven. Want wat zij uitwerkten, was voor God niet aanvaardbaar. Dat was God niet welgevallig. Vers 3. Vers 3. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, de keuze die God hen gaf. Als gij niet wilt wakker worden, zal ik komen als een dief en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Doch gij hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. En zij zullen met mij in witte klederen wandelen omdat zij het waardig zijn. Dus de gemeente had een naam dat zij leefden, maar ze waren dood. Ze waren niet goed genoeg bezig. En toch waren er enkelingen in die gemeente die wel goed bezig waren. En Jezus kende hen. Jezus wist wie ze waren. En Jezus zegt, gij zijt het waardig om samen met mij in witte klederen te wandelen. Vers 5, wie overwint, zal al dus bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engel. Jezus beslist wie behouden zal worden en wie niet. En als onze werken niet vol voor God worden bevonden, als wij te licht worden bevonden, als onze ijver, onze inspanningen, wat wij uitwerken, meer voor onszelf is dan voor God, hoewel we onszelf wijs maken dat we voor God bezig zijn, dan zal Jezus onze naam uitwissen uit het boek des levens. Maar zij die het waardig zijn, zij die wel met passie en met toewijding en een geest en een waarheid God liefhebben en dienen, geenszins, zegt Jezus, zal ik uw naam uitwissen uit het boek des levens. Integendeel, ik ga uw naam belijden. Ik ga uw naam belijden voor mijn vader en voor de engel. Dus deze gemeente in Sardes, die moest geestelijke traagheid overwinnen. Ik heb dat gisteren op een voetbalmatch van Nathan gezien. Het ploegske functioneerde eigenlijk niet zoals het moest. En waaraan lag dat? Traagheid. Gebrek aan inzet. Altijd juist te laat komen. Altijd net niet. Omdat de motivatie er niet was. Als men eens de wilskracht had om te werken, om ervoor te gaan, dan zou het heel anders zijn. Dat is wat deze christenen het probleem was. Maar uiterlijk, ja, ze hadden de naam dat ze goed bezig waren. Maar ze waren traag. Geestelijk traag. En dat was hun probleem dat zij moesten overwinnen. De voorlaatste. De gemeente in Philadelphia. En dat is de tweede gemeente waarvan Jezus niks slechts heeft te zeggen. De tweede gemeente die goed bezig was. Waar Jezus blij mee was. En kijk eens wat zij te horen kreeg. Dit zegt de heilige, vers 7. De waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, dan zouden we denken, ja, Jezus gaat u belonen voor uw inzet. Jezus gaat ervoor zorgen dat gij niks tekort komt, dat gij nergens problemen hebt, geen miserie kent. Wat was hun beloning? En ik zeg het met, ik wil het niet onrespectvol zeggen, want het is goed wat hen overkwam. Maar wat kregen zij? Vers 9. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen, zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u lief gehad heb. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de hele wereld komen zal om u te verzoeken die op aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods. En de naam van de stad, mijn God, de nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. Zij moesten weten dat wat geopend wordt door Jezus, dat kan niemand sluiten. Dat wat gesloten wordt door Jezus, dat kan niemand openen. Zij hadden een kleine kracht. Maar de mensen die hen het leven zouden gaan zuur maken, want als je verder gaat lezen in het boek van de openbaringen, dat er een enorme verdrukking zou komen over de gemeente. En de christenen moesten dat weten. Dat zij zelfs gaan roepen tot God, God, hoe lang moet dit nog duren? Hoe lang gaat het duren eer dat gij ons gaat wreken, het onrecht dat ons wordt aangedaan? En wat zegt Jezus? Wel, zij die dat doen, die gaan zich gaan nederwerpen voor uw voeten. Die gaan moeten erkennen dat ik u lief gehad heb. En Jezus zegt, zij zijn overwinnaar. Dus zij moesten weten, en zij moesten te vooroppassen dat niemand hun kroon zou wegnemen, zoals vers 11 zegt. Dat Jezus spoedig zou komen en dat wat er ook op hun leven zou komen, alsof dat niemand uw kroon wegneemt. De laatste gemeente. De gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, vers 14. De getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Ik weet uw werken. Dat jij nog koud zijt, nog heet. Waar jij maar koud of heet. Zodan omdat jij lauw zijt. En nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat jij zegt, ik ben rijk. En ik heb mij verrijkt. En ik heb aan niks gebrek. En jij weet niet dat jij zijt de ellendige, de jammerlijke, en arme, en blinde, en naakte. Raad ik u aan om van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is. Opdat jij rijk moogt worden en witte klederen, opdat jij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En uw ogen zelf om uw oogleden te bestrijken, opdat jij zien mocht. Dus zij dachten van zichzelf, wij zijn rijk. Zij zeiden, wij hebben niks gekocht. Wat was de toestand van de gemeente in Smyrna? Zij waren arm. Maar Jezus zei tegen hen, zij zijn rijk. Hier waren er die van zichzelf, wij hebben het. We hebben niks gekocht. En we zijn godsdienstig, we zijn gelovig. Maar Jezus zegt, je bent arm. En als jij rijk wilt worden, dan moet je van mij goud kopen, zegt Jezus. Dat een vuur gelouterd is. Zij moesten zich bekeren. Zij moesten terug zien kunnen. En dat kan alleen met de oogstallers die Jezus hen wilde geven. Vers 19, vers 19. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop, indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Opnieuw de uitnodiging die Jezus hen geeft. Zij dachten van zichzelf dat ze het waren en dat ze goed bezig waren, maar ze waren zo arm als arm maar kan zijn, geestelijk. En Jezus bood hun aan, zorg dat je rijk wordt. En zij moesten dus willen en durven erkennen, als Jezus mij lief heeft, dan zal hij mij bestraffen. Als Jezus mij lief heeft, dan zal hij mij tuchtigen. Als Jezus mij lief heeft, dan betekent dat dat ik ijverig moet zijn en mij moet bekeren. En Jezus zegt, ik ben een kloppen aan de deur. Zorg dat je open doet. En ik zal binnenkomen en ik zal maaltijd met u houden. Vers 21, vers 21. Wie overwint, hem zal ik geven om met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op de troon. Dus zij moesten als laatste gemeente geestelijke blindheid overwinnen. Zij moesten trots overwinnen, want dat stond in relatie met God in de weg. Dus wat wilde Jezus dat deze gemeente zouden weten? Het eerste wat zij wilden weten is, Jezus zegt tegen hen, ik weet wat er gebeurt in de gemeente. Ik weet wat er zich afspeelt, waar een ieder mee bezig is, hoe een ieder denkt, hoe een ieder zich voelt, hoe ijverig of hoe lauw iemand is. Ik weet wat er gebeurt, zegt Jezus. Het tweede punt is, jullie moeten letten op de leer die jullie verkondigen. Die moet zuiver zijn en die moet zuiver blijven. Derde punt is, jullie moeten een rein leven leiden. Een leven dat godsvruchtig is. Een leven dat voldoet aan Gods standaard en niet aan uw eigen standaard. Vierde punt. Jullie moeten groeien in dienstbaarheid. Jullie moeten mij dienen. En nog meer als dat toen je pas tot bekering kwam. Dat is iets wat voortdurend moet groeien. Maar we zien dat verschillende gemeenten daarmee worstelden. Dat dat niet het geval was. Dat zij dat niet deden. Dat zij daar juist achteruit in waren gegaan. Flauw waren geworden. Dat ze hun leven hadden ingevuld met dingen die niet dienstbaar waren aan God. Het vijfde punt is, jullie moeten bereid zijn om vervolging te verdragen. Iemand die niet bereid is om verdrukt te willen worden omwille van het evangelie, die kan geen dienaar van God zijn. Die kan God niet welgevallig zijn. Het zesde punt, dat Jezus wilde dat de gemeente wist: jullie moeten weten dat je verloren kunt gaan als je niet trouw blijft en als je niet overwint. En het laatste punt, Jezus wilde dat zij weten: zij die overwinnen, die zullen rijkelijk worden beloond. Dus gemeenten die kunnen trouw zijn, die kunnen zwak zijn, die kunnen vermoeid zijn, die kunnen dood zijn. Gemeenten kunnen tevreden zijn met hun eigen kunnen, die kunnen vervuld zijn met valse leringen, gemeenten kunnen vervolgd worden, maar in welke toestand de gemeente zich ook bevindt, ze moeten overwinnen. Dat is de boodschap die Jezus geeft aan de gemeente: jullie moeten overwinnen. En nu opnieuw mijn vraag waar ik mee begonnen ben. Als Jezus vandaag onze gemeente in dit lijstje zou bijzetten, wat zou hij te zeggen hebben? Denk daar eens over na. Want Jezus kent ieder van ons zijn doen en zijn laten. Hij kent al onze ijver. En de naam die wij hebben of niet hebben, dat is niet belangrijk. Wat Jezus van ons denkt, dat is belangrijk. En ik hoop dat die woorden ons versterken, ons zullen aanmoedigen om het goede te bewerken. Elke dag weer opnieuw, dat wanneer wij moedeloos worden van bepaalde dingen, dat we de hoop niet opgeven, want we moeten weten: wie overwint, die zal van de tweede dood geen schade hebben. Maar we moeten wel overwinnen. Amen.